Excuus, de tekst was even niet voorhanden. Ik lees hem alsnog voor u voor. We beginnen met het zingen van Psalm 116, vers 1, 6 en 8. Psalm 116, vers 1, 6 en 8. Na Votum en Groet zingen we gezang 460, vers 1 en 2. Gezang 460, vers 1 en 2. De schriftlezing is uit Zacharia 11, vers 4 tot 17. Zacharia 11, vers 4 tot 17. We zingen daarna gezang 13, vers 1 en 2. Gezang 13, vers 1 en 2. Na de preek zingen we Psalm 119, vers 66. Psalm 119, vers 66. En na de geloofsbelijdenis zingen we tenslotte nog Psalm 22, vers 11 en 12. Psalm 22, vers 11 en 12. Ik zal het nog eens voor u herhalen. We beginnen met het zingen van Psalm 116, vers 1, 6 en 8. Psalm 116, vers 1, 6 en 8. Na Votum en Groet zingen we gezang 460, vers 1 en 2. Gezang 460, vers 1 en 2. De schriftlezing is uit Zacharia 11, vers 4 tot 17. Zacharia 11, vers 4 tot 17. Vervolgens zingen we gezang 13, vers 1 en 2. Gezang 13, vers 1 en 2. Na de preek zingen we uit Psalm 119, vers 66. Psalm 119, vers 66. Ten slotte zingen we na de geloofsbelijdenis Psalm 22, vers 11 en 12. Psalm 22, vers 11 en 12. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal, zusters, broeders, jongelui. Hartelijk welkom. In deze dienst gaat dominee Steenbergen voor, emeritus predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Welkom. Ook een hartelijk welkom voor de gasten en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we de mensen die nu of later via de elektronische hulpmiddelen deze dienst met ons meemaken. Orgemist vanmiddag is Jaap Mulder. Vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed aan Greetje van de Veen, die na een buikoperatie weer thuis mocht komen, en Annette Nieuwold, die ook weer thuis is. De collecte vanmiddag is voor de steunbehoevende kerken. En we gaan nu zingen eerst Psalm 116, 1, 6 en 8. En na votum en groet zingen we gezang 460, de verzen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen we in een moment van stilte ons voorbereiden op het verdere van deze dienst. Ook in deze dienst mogen we samen zijn in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God, aan wie toekomt al onze lof en aanbidding. Zijn groet wil Hij ons ook geven aan het begin van de dienst. Genade en vrede voor u van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen en machthebbers van deze aarde. Amen. Wij zingen gezang 460, vers 1 en 2. Zullen we nu samen bidden om de leiding van Gods geest bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u dat u ons ook vanmiddag hier naartoe geroepen hebt om elkaar te ontmoeten. En het is goed elkaar weer te zien. Maar vooral omdat u ons uw stem wilt laten horen. Wat is dat indrukwekkend. Wij, kleine mensen, die mogen luisteren naar wat er leeft in het hart van u, onze grote God. Maar tegelijk weet u dan ook hoeveel dingen er kunnen zijn die ons verhinderen om die stem van u werkelijk tot ons te laten doordringen en te verstaan. Ons hart kan vol zijn met dingen die spelen in ons eigen leven. Thuis, in ons eigen hart, op ons werk, op school. Er kunnen gedachten zijn die ons helemaal in beslag nemen. Ook het geweld en de dreiging waar deze wereld vol van is. De twijfel die vaak binnensluipt in ons hart. Het kan allemaal zo'n verlammende uitwerking hebben op ons zoeken van u. En als we heel eerlijk zijn, moeten we ons ook wel afvragen of we het altijd werkelijk willen. Dicht bij u te zijn. Ons door u te laten leiden op de weg die u wijst. Het zijn eigenlijk de dingen waar we van binnenuit vaak niet echt zin in hebben. Dat moeten we u belijden. En als we aan dat alles denken, hoe zou er dan sprake van kunnen zijn dat wij u echt ontmoeten? Daarom danken we u dat we u mogen vragen of u ons wilt zoeken. En dat we ook mogen weten dat u dat wilt. U bent immers altijd de eerste, nog voordat wij ook maar enigszins aan u kunnen denken. Zoekt en vraagt u al naar ons. Geef Heere God dat we dat ook in deze dienst zullen merken. We bidden, zoek ons, dan zullen wij u vinden. Wilt u zo spreken dat door mensenwoorden heen we uw stem kunnen horen en verstaan. En laat door uw geest ons hart daarvoor openstaan. En laat dat mogen gebeuren hier, maar ook overal in deze wereld, waar mensen bij elkaar of misschien in hun eentje afstemmen op wat de Bijbel zegt. Grote God, goede herder, wilt u overal aanwezig zijn en bezig zijn, zodat wij en vele honderdduizenden, miljoenen zelfs, met ons over heel de wereld, uw naam zullen loven en eren, want u bent al onze aanbidding waard, nu en voorgoed. Amen. We gaan samen dus luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel en daaraan voorafgaand wil ik toch even een waarschuwend woord laten horen aan het adres van mensen die misschien zouden hopen op een lekker, makkelijk, om niet te zeggen leuk, stukje uit de Bijbel. Want dan kom je vanmiddag teleurgesteld uit. Om te beginnen is het een gedeelte uit het Oude Testament. Ik heb het idee dat dat al niet zo in zwang is vandaag de dag. Dan ook nog uit een van de profeten, en die ervaren we toch vaak bij uitstek als moeilijk. Maar volgens mensen die er verstand van hebben, en oneindig veel meer dan ik verstand van hebben, kon dit, wat we vanmiddag gaan lezen, wel eens een van de moeilijkste gedeelten, zo niet het moeilijkste gedeelte, uit het Oude Testament zijn. Dan kunt u zich afvragen, waarom zoeken we dat dan bij uitstek vanmiddag op? Want wat heb je er dan aan om je daar doorheen te worstelen? Nou, we zullen ons ook er niet doorheen worstelen. Ik zal heel veel uit dat gedeelte laten liggen. Toen mijn vrouw en ik, het zal een maand of vier geleden zijn, dit gedeelte lazen, gewoon in onze cursorische dagelijkse bijbellezing, vroegen we ons ook af, wat moet je hier nou mee? Totdat we kwamen bij een vraag die in dit gedeelte gesteld wordt. Een vraag van God. En die komt wel echt als een pijl op je hart afschieten. En naar die vraag willen we vanmiddag luisteren. We lezen uit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 11, vers 4 tot en met 17. Dit heeft de Heer, mijn God, gezegd. Wijd de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers kunnen ze zonder vroeging slachten. De verkopers danken de Heer dat ze er rijk van worden. En de herders sparen het vee niet. Ik zal immers de bevolking van dit land niet langer sparen, spreekt de Heer. Ik lever de mensen aan elkaar en aan hun koningen uit. Ze zullen het land vernielen zonder dat ik ingrijp. Dus weidde ik het slachtvee dat aan de veehandelaars toebehoorde. Ik nam twee stokken, de ene noemde ik vriendelijkheid en de andere eenheid. En daarmee weidde ik het vee. In één maand ontdeed ik mij van drie herders. Ik verloor mijn geduld met het vee dat een afkeer van mij kreeg en zei, ik wijd jullie niet langer. Laat maar sterven wie sterven moet. Laat maar verdwijnen wie verdwaalt. En laat de rest elkaar maar verslinden. Toen nam ik mijn staf vriendelijkheid en sloeg hem aan stukken om het verbond te verbreken dat ik gesloten had met alle volken. En daarmee was het verbroken. De veehandelaars die goed op mij letten begrepen dat ik dit deed in opdracht van de Heer. Ik zei tegen hen, als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit. Zo niet, laat het dan maar. En ze betaalden mij mijn loon uit 30 shekel zilver. Toen zei de Heer tegen mij, breng het maar naar de smelter. Dat vorstelijke loon dat zij me waard vinden. Dus smeet ik dat zilver bij de smelter in de tempel neer. En ik sloeg ook mijn andere staf, eenheid, in stukken, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Toen zei de Heer tegen mij, rust je nogmaals toe als een herder, als een die niet deugt. Ik zal immers in dit land een herder laten optreden, die zich om het verdoolde schaap niet bekommert en het afgedwaalde niet zoekt, die het gekwetste niet geneest en het gezonde niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en afkluift tot op het bot. Wee de nietsnut van een herder die de kudde in de steek laat. Mogen het zwaard zijn rechterarm treffen en zijn rechteroog uitsteken. Mogen zijn arm verschrompelen en het licht in zijn oog doven. Tot zover onze schriftlezing. Eén ding is duidelijk, het thema in dit hele gedeelte is dat van de herder. God die de herder wil zijn. En daarvan gaan we zingen uit de, ja, moet je zeggen, berijming. Dat is een te laag woord voor de herdichting die Joost van de Vondel gaf van Psalm 23. Het lied van de herder. We zingen gezang 13b, vers 1 en 2. Nou, hebt u hem gehoord? Heb jij hem gehoord? Die vraag van God, waar ik het net over had. Zacharia 11, vers 12. Keer me mijn loon uit. Dat is de vraag van God. Ik lees vers 12 en 13 nog een keer. Ik zei tegen hen, als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit. Zo niet, laat het dan maar. En ze betaalden mij mijn loon uit, 30 shekel zilver. Toen zei de Heer tegen mij, breng het maar naar de smelter, dat vorstelijke loon, dat ze mij waard vinden. Dus smeet ik dat zilver bij de smelter in de tempel neer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben het tegenwoordig wel eens over een rollenspel. Dus dat je dingen probeert duidelijk te maken, niet maar door er een verhaal over te vertellen, maar door mensen een bepaalde rol te laten spelen. Voor ons lijkt dat dan misschien iets van deze tijd, maar eigenlijk is het al eeuwen oud. Want je vindt het al in de Bijbel. Bij de profeten van Israël. Een profeet is niet zozeer iemand die de toekomst voorspelt, maar iemand die namens God dingen moet doorgeven. En die kunnen over de toekomst gaan, maar ze beginnen altijd over het heden. Hij moet spreken namens God. En dat gebeurde natuurlijk met woorden, je zou kunnen zeggen met een preek. Maar soms moest zo'n profeet daar ook een rol in spelen waarin hij iets uitbeelde. Het meest bekende voorbeeld is dat van de profeet Hosea, die in opdracht van God moest trouwen met een vrouw waarvan bleek dat ze niet deugde. En die op die manier moest uitbeelden hoe het ervoor stond tussen de Heere God en zijn volk. En zoiets is hier ook aan de hand bij de profeet Zacharia. Hij moet gaan optreden als een herder. En nu daarin moet hij laten zien hoe de Heere God wil zijn voor ons, voor het volk Israël. Maar ook nu, vandaag, voor ons. God wil de herder zijn die voor ons zorgt. Nou was een herder in die tijd in Israël natuurlijk een heel bekende figuur. Die konden ze misschien elke dag wel tegenkomen. Voor ons ligt dat een beetje anders. Je moet er een eind voor rijden. Je kunt nog wel, denk ik, in Brabant blijven. Als je nog ergens een herder met zijn kudde wil tegenkomen. Je kunt naar de Veluwe gaan. Je kunt naar Drenthe gaan. Daar loopt er dan nog wel eens één rond. Maar verder is een herder toch een wat verouderde figuur. Maar het beeld, denk ik, spreekt ons toch altijd nog wel aan. Dat als je ziet hoe een herder voor zijn schapen uitgaat en zorg voor ze heeft, dat je dan mag denken, kijk, zo is de Heere God nou ook. Dat vinden we toch altijd nog wel mooi. En wanneer je als predikant aan mensen bij wie je een bezoek aflegt, aan het eind, als je een gedeelte uit de Bijbel wilt lezen, de vraag stelt, zullen we dat doen? En hebt u misschien voorkeur voor een bepaald Bijbelgedeelte? Heel vaak komt dan Psalm 23 uit de bus. De Heer is mijn herder. De meest bekende en geliefde psalm, denk ik, van alle 150. Dat geldt ook van het lied. Niet het lied waarin Vondel deze psalm heeft bewerkt, maar het lied waarin J.J.L. ten Kate dat heeft gedaan. Gezang 14 uit het liedboek. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Dat lied wordt ontzettend veel en vaak gezongen. In de jaren dat ik predikant was in 's-Hertogenbosch, in de 90er jaren, was ik tegelijk in deeltijd geestelijk verzorger van een verzorgingshuis in Nijmegen. Nu, daar kwam nogal eens het overlijden van een bewoner voor natuurlijk. En daar had je dan bij dat overlijden altijd te maken met de familie. Helaas waren daar vaak ook mensen bij. Dat gebeurt in de gemeente trouwens ook steeds meer. Dat als er een oudere overlijdt, er mensen bij betrokken zijn als kinderen en kleinkinderen die zelf geen band meer hebben met de kerk. En helaas vaak ook niet met het geloof, met God. Maar als je aan de mensen vroeg, hebt u een idee wat we zouden kunnen zingen in de rouwdienst voor vader of moeder, oom of tante, dan kwam toch nog heel vaak dit lied voor de dag. De Heer is mijn herder. Dat ze graag wilden zien opgenomen in de liturgie. Nou, dat gebeurde dan ook. Al dacht ik wel eens, is er nou helemaal geen ander lied meer dan dit. Eigenlijk is het ook wel een beetje vreemd dat dit lied zo populair is. Want een herder mag dan een mooie figuur zijn. Dus ook is dat een mooi beeld voor de Heere God. Maar wie zijn dan de schapen? Ja, dat zijn wij. En nou kun je denken dat dat beeld vleiend bedoeld zou zijn voor ons. Omdat schapen altijd van die aardige, aaibare, volgzame beesten zijn. Er zijn dus ook mensen die daarom geen schaap genoemd willen worden. Omdat ze er helemaal geen zin in hebben om gedwee en volgzaam te zijn. Maar ik denk dat elke herder ons kan vertellen dat dat nou juist precies kenmerkend is voor schapen. Niet volgzaam willen zijn. Een schaap kan verdraaid, lastig en koppig en eigenwijs zijn. Dus zo zijn wij mensen ook tegenover God, wordt daarmee gezegd. En zo was dat ook in de tijd van de profeet Zacharia. Dan zitten we dus midden in de periode nadat Israël weer was teruggekomen uit de ballingschap in Babel. Ze wonen weer in hun eigen land, maar we hebben wel gemerkt aan het schriftgedeelte, ook in die tijd ging het helemaal niet goed tussen God, de goede herder, en zijn schapen, zijn volk. Het ging zelfs zo slecht dat de Heere God eraan toe was om er maar mee te stoppen. En om die schapen maar naar de slachter te brengen. Het zijn slachtschapen geworden. Maar dan is het wonderlijke dat de Heere tegen Zacharia niet zegt, besteed nou aan die schapen maar niet al te veel zorg meer, doe er maar niet zoveel meer aan, ze hebben toch nog maar een klein poosje te leven. Nee, Zacharia moet als herder wel goed voor ze zorgen. Het ze aan niets aan laten ontbreken. Wijd de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Vers 4. Dat is de opdracht. Dus aan de ene kant zegt God, er is met die schapen niks meer te beginnen. Ik wil niet langer hun herder zijn. Ik geef het op om ze te weiden, staat in vers 9. Ze moeten maar onder het mes. En toch moet Zacharia tot het laatste toe laten zien dat God het goed met ze voor heeft. En als het dus niet goed met ze afloopt, ja, dan ligt dat niet aan God. Hij is altijd goed voor ze geweest. Hij is tot het laatste toe nog goed voor ze. Alsof de Heere God daarmee tegen zijn volk wil zeggen, lieve mensen, waarom zijn jullie toch zo dwars tegen mij? Kun je daar nou niet mee ophouden? Want kijk nou eens hoe goed ik voor jullie wil zorgen. Nu nog steeds. En dan komt in vers 12 die vraag van God. Als jullie tevreden zijn, keer me dan mijn loon uit. Maar zo niet, laat dan maar. Ik vind dat een aangrijpende vraag. Hoe aangrijpend? Dat wil ik laten zien door even over te schakelen naar een ander beeld, wat God ook gebruikt in de Bijbel voor de verhouding met ons. Er is het beeld van de herder en zijn schapen. Er is ook het beeld van de bruidegom en de bruid, man en vrouw. Soms als het niet goed gaat tussen man en vrouw, dan kan er een moment komen dat de een tegen de ander zegt, en nou wil ik toch wel eens weten, wat beteken ik nog voor jou? Het kan in de verhouding tussen twee mensen, denk ik zelfs, erg nodig zijn om niet langer om die vraag heen te draaien, hem niet achter je kiezen te houden, maar hem hardop aan de orde te stellen. Hou je nog van me? Geef je nog echt om mij? Zo niet? Zeg het dan maar eerlijk, dan weet ik waar ik aan toe ben, maar zoals het nu gaat, kan ik niet verder. Dat is eigenlijk de vraag die de Heere God hier ook stelt, toen aan Israël. In het beeld van de herder dus kun je zeggen, de Heere God houdt als het ware zijn hand op en zegt, als jullie nou vinden dat ik mijn werk aan jullie toch nog wel een beetje goed heb gedaan, laat dat dan eens zien, wat heb ik ermee verdiend? Keer me mijn loon uit. Maar als jullie nou eigenlijk vinden dat ik een waardeloze God ben, laat dan maar zitten. Maar wees eerlijk tegen mij. Diezelfde vraag stelt God vandaag aan ons. Laat eens merken wat ik als goede herder jullie waard ben. Geef je nou echt om mij? Of niet soms? Zeg het eens eerlijk. En wat gebeurt er dan bij Israël? Ja, als ze echt eerlijk zouden zijn, dan zouden ze moeten zeggen, ach Heere God, u en uw zorg voor ons, het interesseert ons eigenlijk niet. Wij hebben andere dingen waar we ons druk om maken. Nou, dat zegt een keurig kerkmens natuurlijk niet zo gauw hardop. Dat is te cru. Dat zeggen ze dus niet. Maar ze kunnen ook niet met hun hele hart laten merken, o Heere, we zijn zo blij met u, u bent ons alles waard. Het zou een leugen zijn. Wat doen ze dan? Dan geven ze aan Zacharia, en dus eigenlijk aan God, een herdersloon van 30 zilverstukken. 30 sikkels, 30 shekel zilver. Nou was dat niet zomaar een willekeurig bedrag. Zomaar natte vingerwerk. Je vindt dat bedrag van 30 shekel zilver al in de Torah. In de wet van Mozes. In Exodus 21, daar vertel ik even iets van. In Exodus 21 gaat het over allerlei gevallen van wat wij tegenwoordig noemen letselschade. En vanaf vers 28 van Exodus 21 is dat het geval dat een stier uit jouw bezit iemand gestoten had. En zo ernstig gestoten dat die man of vrouw eraan stierf. Dan maakte het nog verschil of jij als eigenaar van die stier wist dat er met dat dier wat mis was. Dat het, zoals dat dan heet, een stotige stier was. Wist je het niet? Dan ging je vrij uit. Maar was je een gewaarschuwd man, was er tegen je gezegd, denk eraan, je moet dat dier goed in de gaten houden, want die kan mensen kwaad doen. En had je dan geen maatregelen genomen, dan was jij als eigenaar schuldig. En dan kon je de doodstraf krijgen. Dan had je je leven verbeurd. En daar kon je alleen nog onderuit door een losprijs te betalen. Nou, kennelijk werd daar dan over onderhandeld, want er wordt geen losprijs genoemd. Dan kan zo'n bedrag, dat weten we van uitkeringen van smartengeld vandaag de dag, kan behoorlijk hoog oplopen. Alleen als het slachtoffer van die stotige stier een slaaf of slavin was, dan lag het anders. Nou, dan kun je zien hoe weinig in die oude Oosterse samenleving, waar Israël hoe dan ook toch bij hoorde, hoe weinig daar een mens van de laagste klasse in tel was. Want in het geval van een slaaf of slavin was er geen sprake van een doodvonnis of van een nader overeen te komen losprijs. Het leven van een slaaf werd zonder meer geschat op een minimumbedrag van, jawel, 30 shekel zilver. Mensen die verstand hebben van oud-Oosterse teksten, die vertellen ons dat die woorden iets schatten of iemand schatten op 30 zilverstukken, dat die een vaste uitdrukking zijn geworden met als betekenis dat je iets of iemand maar een paar centen waard vindt. Meer niet. Dus waardeloos vindt. Nou, zo gaat het volk Israël dus in de tijd van Zacharia om met de Heere God. Ze vinden hem nauwelijks iets waard. Een minimum kan hij krijgen. Meer niet. En dan wordt de Heere God zo boos dat hij dat geld door Zacharia weg laat smijten voor de voeten van, en dan stond er in onze oude nieuwe vertaling, een pottenbakker. En zo wordt deze tekst ook aangehaald later in het Nieuwe Testament. Dan kun je je afvragen, waar komt die pottenbakker nou ineens vandaan? Een andere uitleg van het woord dat hier gebruikt wordt, is dat het gaat om een metaalsmelter. En zo staat het dus ook in de nieuwe Bijbelvertaling. Breng het maar naar de smelter, dat vorstelijke loon dat ze mij waard vinden. Dus smeet ik dat zilver bij de smelter in de tempel. Als ik jullie niet meer waard ben dan dit, zegt God, dat accepteer ik niet. Dan heb ik net zo lief 0,0. Helemaal niks. God neemt geen genoegen met een minimum. Daar gaat het eigenlijk om. En dat raakt ons. Want dan moet ik mij afvragen, hoe vaak scheep ik God daar toch niet mee af? Kijk, wij zingen dat mooie gezang graag mee. De Heer is mijn herder. Maar zingen we het ook altijd eerlijk? Ik zei straks, mensen die maar weinig meer zien in kerk en geloof, willen toch graag bij bepaalde gelegenheden dat lied nog wel gezongen hebben. En ik heb wel eens gehoord van een collega, een predikant, die dat weigerde. Want zei die, als u zich nou verder aan de zorg van die goede herder niks gelegen laat liggen, dan is het toch niet eerlijk om nu dat lied wel te zingen. Nou lijkt het mij dat die reactie wel vreselijk cru is, te cru. Want het is een heel gevoelig moment waarop je dat zegt en dan stoot je onherroepelijk mensen voor het hoofd. En of dat dan geschikt is om ze een beetje voor het geloof te winnen, dat lijkt me zeer de vraag. Dus zelf heb ik altijd aan dat verzoeknummer wel voldaan en ik probeerde dan maar om in de dienst iets te vertellen over die herder, de Heere God, zonder wie wij mensen nooit goed terechtkomen. In de hoop dat de familie daardoor tot nadenken gestemd werd. Toch had die collega over wie ik het had natuurlijk wel een punt. En niet alleen een punt voor mensen aan de rand van of buiten de kerk. Ik denk ook voor ons in de kerk. Wij zingen het vlot, hè? De Heer is mijn herder, hij zal mij geleiden. Of in de woorden van Vondel, hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten en het goddelijke recht. Maar zouden we, als we eerlijk waren en beseften wat we dan zingen, misschien toch niet beter onze mond kunnen houden? Want laten wij ons nou werkelijk te allen tijden leiden door deze herder? En vinden wij die weg van het goddelijke recht altijd zo fijn? Hij zal mij geleiden naar grazige weiden, zegt het lied ook. Ja, bij die grazige weide denken we dan al gauw aan een leven waarin we het goed hebben. Nou, dat willen we best. En daar mag de Heere God ook graag voor zorgen. Maar in de beeldspraak van de Bijbel en van de kerk wordt met die grazige weiden vaak bedoeld het woord van God. God wil ons zo leiden dat we in zijn woord ons voedsel zoeken en vinden. Zijn we wat dat betreft altijd zo gretig, zo eetlustig? De Heer is mijn herder, hem blijf ik gewijd. Ook dat zingen we uit volle borst. Maar als de vraag naar ons toekomt om iets van ons leven, een stuk van onze tijd, een deel van ons geld aan de Heere God te wijden, in de gemeente, buiten de gemeente, zijn we dan altijd bereid? Zijn we dan altijd hem gewijd? Of houden we ook wel eens de boot af met oneigenlijke argumenten? Dan denk ik, en ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken, wat is het vaak een magere en matige liefde waar God wat ons betreft het mee moet doen. Nou, misschien valt het op het gebied van actief zijn nog lang niet altijd tegen, want er is in de gemeente, en dat zal hier ook zo zijn, wil ik graag aannemen, toch ook altijd wel veel bereidheid. Maar als we nou eens komen tot het hart van de zaak, onze omgang met de Heere God, ons bidden. Er is ooit een predikant geweest, een hoogleraar theologie nog wel, die vanaf de kansel tegen de gemeente zei, gemeente, ik neem aan dat u niet meer persoonlijk bidt. Dat zei hij. Kennelijk ook uit ervaring. Dat is wat. Maar dan denk ik toch, in hoeverre moet ik mij dat aantrekken? Wat betekent mijn persoonlijk gebed? Welke plaats heeft het in mijn leven? Bidden. Luisteren naar de Bijbel. Het vuren van onze liefde voor God en daaraan verbonden de liefde voor de naaste. Wat is het vaak minimaal? Ver beneden de maat. Vergelijk dat nou eens, zet dat nou eens af tegen alle zorg die God als goede herder aan ons wil besteden. Wat krijgt hij er maar een schijntje voor terug. 30 shekel zilver. Mensen die een beetje thuis zijn in de Bijbel hebben allang bedacht dat dat bedrag nog een keer voorkomt in de schrift. En bij die gelegenheid wordt dan ook verwezen naar deze profetie van Zacharia. Het is in het Nieuwe Testament, in de geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dan gaat Judas naar de leiders van het volk en hij weet dat ze dolgraag Jezus te pakken willen krijgen. En hij zegt, daar kan ik voor zorgen. Wat schuift het? Wat hebben jullie er voor over om Jezus in handen te krijgen? Matteüs 26, toen ging een van de 12, Judas Iscariot, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven, dan zal ik hem aan u uitleveren. Zij betaalden hem 30 zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Jezus uit te leveren. En één hoofdstuk verder, Matteüs 27, lees je dan dat als Jezus eenmaal veroordeeld is, dat geld Judas in de zak gaat branden. Wat heb ik gedaan? Hij wil het terugbrengen aan de priesters. Maar die geven niet thuis. Dit is ons pakkie aan niet meer. Je zoekt het zelf maar uit. En dan smijt Judas wanhopig het geld terug in de tempel. Hij ziet geen uitweg meer. En maakt er een eind aan. 30 zilveren stukken. Dat is wat de leiders van het volk willen bieden voor Jezus. Dat is voor hen de waarde van alles wat hij onder het volk aan goeds heeft gedaan. Een fooi. Meer niet. Wat een smaad was dat voor Jezus die gezegd heeft, ik ben de goede herder en bij mij vind je leven en overvloed. En heeft het ook waargemaakt, heeft het laten zien. Om dan zo getaxeerd te worden. Is Jezus toen boos geworden? Moet ik voor zulke mensen mijn roeping verder vervullen? Ik geef het op. Nee. Hij is verder gegaan op zijn lijdensweg. Hij heeft als goede herder zijn leven willen geven voor schapen die hem zo afscheepten. En daarin heeft hij laten zien, ik mag jullie dan maar een schijntje waard zijn. Jullie zijn mij alles waard. Voor jullie heb ik alles over mijn leven. Zo groot is mijn liefde. Als we dat nou eens toepassen op onszelf. Wat ben ik soms gauw geneigd om een grens te trekken in wat ik over heb voor de Heere God. Nou is het wel weer even mooi geweest. Nou moet ik toch nodig eens weer tijd maken voor mezelf. Wat vind ik het gauw goed als het erom gaat hoe ik mijzelf aan hem zal geven. En toch geeft hij het met mij niet op. Hij wil mij niet beschouwen, mij niet, als een slachtschaap. Hij heeft zichzelf als een schaap naar de slachtbank laten leiden in mijn plaats. Voor mij die hem een minimum geeft. Geeft hij het maximum, alles, zichzelf, tot in de dood. Voor mij, zijn leven, als een losprijs. Waarmee hij mijn verbeurde leven wou vrijkopen. En met die liefde komt hij nu vanmiddag naar ons toe. In dit woord. Want het woord is altijd de drager van de goddelijke liefde. Met die liefde wil hij ons koude en harde hart verwarmen. Hij wil het als het ware helemaal inwikkelen in die gloeiende liefde van hem. Totdat er ook bij ons iets begint te gloeien. En we warm worden van binnen. Als dat gebeurt, dan ga je je diep schamen. Als je ziet hoe minnetjes het is wat wij aan hem geven. Je schrikt van jezelf. En als dan weer een keer opgegeven wordt om te zingen, de Heer is mijn herder. Dan kan het wel eens gebeuren, als je goed nadenkt bij wat je dan zingt, dat je het haast niet mee durft te zingen. Ik heb het niet verdiend om te horen bij die kudde, bij die grote gemeente waar hij de herder van is. Hij zou mij ook moeten wegdoen. Hij zou het met mij moeten opgeven, net als die slachtschapen uit de tijd van Zacharia. Wat heb ik hem aangedaan? Maar goddank mogen we dan elkaar een andere weg wijzen dan de weg van de wanhoop. Waar de hoge heren in Jeruzalem Judas op gedreven hebben. Een wanhoop waar hij in onderging. Wij hebben een betere boodschap voor elkaar dan eigen schuld, dikke bult. Je zoekt het zelf maar uit. Want wij mogen elkaar wijzen op hem die alle schuld, ook die schuld dat wij die goede herder vaak zo schandelijk afschepen, zelf op zich genomen heeft. Omdat hij toch de herder wilde blijven die ons niet de dood injaagt, maar die ons leven geeft. Mogen we daarom blij zijn dat er in de Bijbel ook een lied staat waarin ons als het ware het gebed op de lippen wordt gelegd, waarmee je dan naar hem toe mag gaan. Het is mooi dat je zo vaak kunt bidden met woorden uit de Bijbel. Als je zelf de woorden niet vindt, kun je een psalm of je kunt een lied pakken en daarmee bidden. En zo is dat ook met wat we zo meteen gaan zingen. Een lied over een koppig eigenwijs schaap dat de weg helemaal kwijt was. En dat dan nog mag blijven bidden, Heere God, goede herder, alstublieft. Mag ik bij u blijven horen? En als ik bij u weg ben geraakt, het is zo, ik moet het belijden. Maar wilt u mij dan weer opzoeken? En wilt u mij weer doen leven uit uw liefde? En wilt u mij daarover weer laten zingen? Geef leven aan mijn ziel. Wees gij mijn lied. Geef dat ik eeuwig u mag toebehoren. Onthoud mij uw getuigenissen niet. Ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht. Zo mag je bidden. En God zal het doen. Absoluut. Halleluja. Amen. Psalm 119, vers 66 zingen we samen. Nu worden onze gaven ingezameld. Ik hoop dat u goed geluisterd hebt toen de ouderling van dienst de bestemming aankondigde. Want ik word wel geacht die mee te delen, maar ik weet het niet meer.
Steunbehoevende kerken. Steunbehoevende kerken.
Dank u wel. En gaan over tot de dienst van dankzegging en gebeden. Laten we bidden. Heer onze God, wilt u ons nooit doen vergeten hoe in dat oude profetenwoord van vanmiddag uw ogen ons hebben aangekeken en uw stem ons heeft gevraagd hoe het zit tussen u en ons, wat uw liefde ons waard is. Daar zingen we vaak van met grote woorden, maar in de praktijk van ons leven zingen we vaak heel wat toontjes lager. Terwijl u voor ons alles hebt overgehad, komt er van onze kant zo'n minimaal antwoord vaak. Heere God, we hebben veel reden om ons te schamen. En om te bidden, wilt u ons toch veranderen en vernieuwen. Laat uw liefde zo op ons afkomen, dat in ons de keuze groeit om daar met ons hart ons aan over te geven. En als we na deze dienst de rest van deze dag en van deze week ingaan, u weet hoe vaak er momenten zijn waarop we keuzen moeten maken. Keuzen waarbij ook de band met u in het geding kan zijn. Want als we dan ja zeggen tegen mogelijkheden die op ons afkomen, kan dat ja wel eens betekenen dat we nou misschien nog geen nee zeggen tegen u, maar wel dat u het met een beetje minder moet doen. Maar wilt u geven dat we ook op zulke momenten in ons dagelijks leven weer die ogen van u op ons gericht zien en weer die stem van u horen die ons vraagt, wat ben ik je waard? En wilt u ons dan de kracht geven om een offer te brengen, om nee te zeggen soms tegen andere mogelijkheden, omdat uw liefde ons boven alles gaat en we die niet willen verliezen? Wij bidden u voor mensen die in hun verhouding tot elkaar voor de vraag staan of ze wel recht doen aan de ander, of ze die wel geven wat die mag verwachten. Wilt u ook daarin, als dat nodig is, kracht geven voor een nieuw begin, voor een hernieuwd gesprek met elkaar, een vernieuwd ja tegen elkaar, samen met u. Wij denken in onze voorbeden aan de gemeente, aan heel uw kerk, aan deze wereld. Wij die hier bij elkaar zijn, missen degene die er wel bij horen, maar die niet met ons zijn samengekomen. Ja, geeft u dat we ze inderdaad missen. En niet eraan gewend raken dat ze er niet zijn. Degene die ontbreken vanwege de toestand van hun gezondheid, of andere hindernissen, of nog heel andere redenen, wilt u bij ze zijn. We denken ook aan mensen die nog wel te boek staan als lid van de kerk, maar die zich afzijdig houden. In elk geval van de gemeente waar ze op papier nog bij horen, maar misschien ook wel van u. Geeft u dat we daar nooit in berusten, dat we blijven bidden. Bidden tot u die zich nooit afzijdig wilt houden van mensen. Heere God, zoek ze op en wil ze trekken met uw liefde. We denken ook aan mensen uit de wereld om ons heen, van wie we zo graag zouden willen dat ze het gingen zoeken bij u. Misschien mensen die ons heel na aan het hart liggen. Dat ze de herder zochten bij wie een mens alleen maar goed terechtkomt. Zegent u alles wat gedaan wordt om ze in aanraking te brengen met u. Ja, wil geven, o God, dat heel uw kerk het beeld mag vertonen, niet van moedeloosheid, niet van ingezonkenheid, niet van mensen die zich verliezen in onderling geharrewar, maar van een gemeenschap die vol is van uw evangelie en waarin het vuur brandt van uw liefde en die zo laat zien waar in een angstaanjagende wereld werkelijke veiligheid en verwachting voor de toekomst te vinden zijn. Wil dat bewerken door uw geest. Wij bidden u voor deze wereld in alle onrust, spanning en geweld die op zoveel plaatsen de boventoon voeren. In Afrikaanse landen, in Afghanistan, in Irak. En ook nu willen we Israël en het hele Midden-Oosten noemen. Heere God, alles wat gebeurt in deze wereld, brengt ons ertoe om vurig tot u te roepen. God van Israël, koning van de volken, ontferm u over allen. Geef vrede aan Israël en aan heel dat gebied. Blust u zelf het vuur van de haat tegen Israël. En wilt u mensen daarbij gebruiken in uw dienst? Wij bidden u voor regeringen en politici die een uitweg zoeken. Zegent u hun werk. En wilt u ook denken aan mensen die als hulpverleners en militairen proberen het goede te zoeken en te doen daar waar dat zo hard nodig is. Wilt u ze beschermen en bewaren. En wilt u ook denken aan degenen die hun lief zijn. Wat Israël en de Arabische mensen betreft, bidden we u voor de christenen onder hen, Messias beleidende Joden, Arabische christenen. Geef dat sterker dan de afkeer die ze als mensen van verschillende volken tegen elkaar vaak voelen. Dat sterker mag zijn de band in Jezus Christus. Dat die hen mag verenigen en dat ze samen de vrede zoeken voor dat gebied. Wij bidden nu voor onze regering die nog een kleine 2 maanden heeft te gaan. Voor de volksvertegenwoordiging en ook voor de politieke partijen. Nu we toeleven naar de verkiezingen. Geef Heere God dat het in deze komende weken mag gaan om die dingen die wezenlijk zijn voor het leven van ons volk. En dat er bij velen een besef zal zijn dat er alleen toekomst is in het luisteren naar u. En in het gaan van de weg die u wijst. De weg van omkeer naar u en toekeer naar de naaste. Wij bidden u voor mensen die als asielzoekers nog in ons land verblijven. En voor wie het leven vaak zo spannend is, die in zo grote onzekerheid verkeren. O God, wil u ontfermen over hen, ook door middel van mensen. En wil geven dat hun recht wordt gedaan. Vader in de hemel, wat is er veel reden om vanuit deze barre wereld, geteisterd door zonde waarin mensen zich te buiten gaan tegen u en tegen elkaar, geteisterd ook door rampen en terreur en de dreiging daarvan. Wat is er veel reden u aan te roepen, dat u toch wilt doen zien dat dit uw wereld is en blijft, uw schepping die u ter harte gaat. Maak gij zelf een eind aan alle nood en kwaad. En laat die toekomst doorbreken voor Israël en de volken die u hebt beloofd. En die ook al is begonnen in Jezus, de Messias. Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid. Op u staat onze hoop, die onze herder zijt. Amen. Wij willen met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden en daarna als ons laatste lied zingen Psalm 22 vers 11 en 12. Laat ieder met mij zeggen in het hart: ik geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag is opgestaan van de doden, is heengegaan naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
Thank you.
ontvangt nu met een gelovig hart de zegen van God en gaat heen in vrede. Mogen de Heer u zegenen en behoeden. Mogen de Heer zijn aangezicht over u doen lichten en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn aangezicht u toewenden en u vrede geven.